Vanavond willen we dan maar een begin maken met de bespreking van de zes. Voor de tijd dat we weer eens van onderwerp veranderen, nietwaar? Over de vijf raken we nooit uitgepraat. Maar vanavond gaan we dan naar de zes en het lijkt mij voor de hand te liggen om dan eerst een gedeelte te lezen uit Genesis 1. Genesis 1. Genesis 1 vanaf vers 24, waar staat: de aarde brengen levende zielen voort naar haar aard, vee en kruipend en wildgedierte der aarde naar zijn aard, en het was al zo. En God maakte het wildgedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zeide: laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat ze heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze. En God zegende hen en God zeide tot hen: wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervul de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide: zie, ik heb jullie de al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is, en alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijze. Maar aan al het gedierte der aarde en aan al het gevolgde des hemels en aan al het kruipende gedierte op de aarde waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven, en het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Tot zover. En daarmee hebben we dus gelezen al wat in de Bijbel zo, in eerste instantie althans, gezegd werd over de beroemde zesde dag uit Genesis 1. Ik zeg er altijd bij: de zesde dag uit een reeks. Want de gedachte moet vooral niet zijn dat er daarvoor, voor deze dagen uit Genesis 1, geen andere dagen geweest zouden zijn. Dat zou namelijk onbijbels geweest zijn. Maar niettemin worden hier dagen genummerd, krijgen een rangnummer mee. En de zesde dag, dat is ook de eerste zesde die we in de Bijbel geteld vinden uiteraard. Maar deze zesde dag is dan vooral voor ons van betekenis, omdat die dag sprake is van de schepping van de mens. De formering van de mens, het maken van de mens, of wat er maar meer voor werkwoorden voor bedacht kunnen worden. In elk geval is het zo, en daarmee vallen wij vanavond dan met de deur in huis, dat deze zesde dag gekenmerkt wordt door de komst van de mens, zodat sindsdien tot in Openbaring aan toe de zes het getal is van de mens. Dat staat er nou eenmaal. Ja, hier staat dat niet, maar het staat natuurlijk wel eigenlijk in Openbaring 13 is dat, geloof ik, de laatste verse. Laat ik dan meteen even van Genesis naar Openbaring springen. Openbaring 13. Waar gesproken wordt over één beest. Eigenlijk over twee beesten, maar vooruit. Om de eerste uit Openbaring 13 gaat het. Het beest uit de zee. En daarvan staat, even kijken, in vers 17, nou, laat ik vers 16 er ook lezen, vers 16 van Openbaring 13. En het maakt dat het aan allen, kleinen en groten en rijken en armen en vrijen en dienstknechten, een merkteken geven aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden, en dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal zijns naams. Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekenen het getal van het beest, want het is het getal eens mensen en zijn getal is 666. In eerste instantie dus zijn getal is het getal eens mensen. Een menselijk getal staat er in een andere vertaling. En in tweede instantie staat er en zijn getal is 666, zodat de gedachte dat 6 het getal is van de mens, het getal van een mens in het algemeen, wel erg voor de hand ligt. En via Openbaring 13 hebben we dus weer een kortsluiting met Genesis 1, waar de mens ten tonele verschijnt op de beroemde zesde dag. Er is ook een duidelijke spoor te volgen, de Bijbel door, al kan ik dat natuurlijk moeilijk laten zien. Maar er is natuurlijk een duidelijk spoor te volgen, de Bijbel door, vanaf Genesis 1 tot hier in Openbaring 13 aan toe. Een lijn namelijk, een spoor, wat ons van de eerste mens van de beroemde zesde dag brengt, tot aan dit beest, in wie het menselijk kunnen in elk geval zijn hoogtepunt bereikt. Dat wil zeggen, hoger wordt het niet. Nee, het mag dan hoog zijn, maar hoger wordt het ook niet. Maar die zes markeert dan het begin van de carrière van de mens bij Adam via de zesde dag. En het brengt dan ook de climax van het menselijk kunnen hier in Openbaring 13. Want dit beest waarover hier gesproken wordt, wiens getal is 666 en die dus een menselijk getal draagt, staat er, dat beest is eigenlijk de laatste mens die heerschappij heeft over de aarde en over de volkeren. Dat wil zeggen, het is de laatste mens die dat doet buiten God om, laat ik het dan zo zeggen. En daartussenin vinden we de geschiedenis en in zekere zin de carrière van de mensheid, die begint bij Adam en die dan verder zijn ontwikkeling vindt in de geschiedenis van de mens, in zijn strijd tegen God, want dat is dan het verhaal, een strijd tegen God, een strijd ook om zich afhankelijk te maken van God, een strijd die zo hardnekkig gestreden wordt, omdat die uiteraard niet lukt, zei hij lachend, glimlachend, ja, want het lukt niet. De mens blijft daartegen vechten, de mens blijft vechten tegen zijn schepper om zich daarvan onafhankelijk te maken. Het lukt hem echter niet en in laatste instantie verschijnt dan ook God zelf om die mens terecht te wijzen. Al moet ik zeggen dat die mens het dan inderdaad op zijn hoogst gebracht zal hebben. En de uitdrukking ontleen ik dan denk ik aan Genesis 10, of is het 11? Genesis 11, denk ik, namelijk de... Nee, de uitdrukking ontleen ik aan Daniel, maar ik dacht erbij in Genesis 11, waar gesproken wordt over de mens, die inderdaad een hoogtepunt bereikt, maar ik had kortsluiting met twee andere plaatsen in de schrift. De ene is namelijk die van Genesis, waar gesproken wordt over de torenbouw van Babel. Dat is een hoogtepunt, wat de mens daar bereikt, in zekere zin ook letterlijk, maar u begrijpt wel dat dat toch niet het belangrijkste is. Maar niettemin is dat een hoogtepunt. En de andere schriftplaats waar ik aan dacht was die aan Daniel, waar staat dat de afvalligen, en het is de mens, de afvallige mensheid, waar de afvalligen het hun hoogst bereikt zullen hebben. En in beide gevallen wordt daarmee gesproken over de uiteindelijke ondergang van de tijden der heiden, het ondergang van de menselijke heerschappij. Want hoe dat ook zij, de dagen van Babel en van het Babel van Nimrod, waar de toren gebouwd werd, zijn op zichzelf weer profetisch voor het laatste Babel wat er is, wat in zijn opstand tegen God inderdaad een hoogtepunt zal bereiken en dan geoordeeld zal worden. En dat is precies waar het gedeelte wat ik citeer uit Daniel ook over spreekt. Namelijk over het laatste bolwerk van de menselijke heerschappij. Onder de heerschappij overigens van Babel, inderdaad, net als in Genesis 11 dan. En het is dat Babel wat aan de macht zal zijn in de dagen waarover Openbaring 13 spreekt, waar de mens dus inderdaad zijn hoogtepunt bereikt, maar waar de schepper zelf, moet ik eigenlijk zeggen, waar God zelf inderdaad ingrijpt. Dat is één kant maar van het verhaal natuurlijk, maar wel een kant die erg nadrukkelijk naar voren komt in de Bijbel. Ik moet u zeggen dat ik enigszins dat ook nog betreur ook, want het is natuurlijk zo dat dit de negatieve kant is van het verhaal. De kant namelijk die spreekt over de mens in zijn onafhankelijkheid van God, de mens in zijn eigen werken, zijn eigen streven. Een lijn die dan loopt inderdaad van Adam tot aan het beest, oftewel de laatste koning van Babel, de grote kleine hoorn, of hoe in de profetie maar genoemd mag worden. Dat is de negatieve kant van het verhaal. Dat is ook de reden waarom het getal 6 in de praktijk dikwijls een negatieve klank gekregen heeft. Namelijk omdat het altijd negatief wordt toegepast. Meestal gewoon aan de hand van de schriftplaats, het Openbaring 13. Namelijk het getal 666. En er zijn mensen die krijgen al kippenvel als je alleen maar het getal 666 ziet staan. Hè? Ja, dat is zo. Die denken daar aan hele veel vreemde dingen erbij. En dat is toch een beetje te betreuren. Omdat het zo niet werkt. Hè? Kijk, als ik het nou even vlug vertel, dan is het zo dat we bij de vijf gezien hebben dat de vijf over het algemeen in de Bijbel een zeer positieve betekenis heeft. Ik heb in ieder geval mijn best gedaan om dat te illustreren. Het nam echter niet weg dat we de vorige keer toch geëindigd zijn met de negatieve kant van het verhaal. Dat wil zeggen met de negatieve toepassing van de vijf. Vijf staat namelijk over, slaat namelijk op verborgen dingen. En dat hoeft niet per se positieve dingen te zijn, dat kunnen ook negatieve dingen zijn. Vijf slaat op geestelijke dingen, maar het kunnen de dingen zijn met betrekking tot de Heilige Geest, om het dan heel zwart weer te zeggen. Maar het kan ook gaan over de werking van Satan. En zo is het natuurlijk ook. We hebben dat vorige keer ook gezien. En precies hetzelfde doet zich ook voor met het getal 6. Eigenlijk met alle getallen. Maar in ieder geval ook heel nadrukkelijk met het getal 6. Bij de 6 is het echter helaas zo dat daarvan de negatieve betekenis bekend geworden is. En de positieve al helemaal niet eigenlijk. Bijna niet. En dat is jammer, omdat de 6 juist een heel positieve betekenis heeft. Ja. Wanneer die tenminste goed wordt toegepast. En dat moet je natuurlijk met alle dingen doen. Goed toepassen. Als ik een paar seconden ter beschikking had gekregen om te zeggen wat het 6 inhoudt, dan zeg ik, dat is een type van Christus. En de rest van de paar seconden zou ik gepauzeerd hebben. Want dat lijkt me wel goed om er even over na te denken. Maar meer speciaal zou ik moeten zeggen, de 6 is het getal van de mens. Waarna de volgende vraag is. Welke? Hoor ik dat goed? Met een hoofdletter, hè? Welke? Ja, nee, dat is goed, ja. Zo is het natuurlijk ook. Want die mens is namelijk Christus zelf. De 6 spreekt net als de 5 van Christus. De 5 spreekt over Christus die zich verbergt. En we zeggen dan, dat is de Heilige Geest. En dus zeggen weer, de 5 spreekt over de Geest. Dat is natuurlijk volkomen juist. Maar het gaat over Christus. En dat is met de 6 net zo goed het geval. De 6 spreekt over de mens. En die mens is Christus. Je kunt het trouwens ogenblikkelijk zien. Als je een 6, ik heb nou het bord weer even niet bij de hand, maar dat maakt niet zoveel uit, merk ik, heb ik gemerkt. Want als we de 6 zouden afbeelden, dan zouden we meteen zien waar het voor staat. Dus eigenlijk is het jammer om het zo kort in één keer te vertellen, hoor, dat vind ik eigenlijk wel. Maar een 6 staat gewoon voor de mens en dus voor de zoon des mensen, waarna de vraag is, wie is dat toch? En is het antwoord, en het wordt zo mooi getekend ook als je die letter tekent, namelijk, hij is degene die uit de hemel is nedergedaald. Einde van het verhaal. Want de 6 is inderdaad zo'n figuur. Dus weet je wel, zo'n jotje, zo erbovenin, weet je, zo'n jotje, zo'n dingetje. Met dan een streep naar beneden. Gewoon een dunne verticale lijn. Hij begint boven, hij is ook boven, hij blijft ook eigenlijk boven. Maar er loopt een lijn naar beneden toe, naar de aarde, uit de hemel naar de aarde. Die mens, die 6, hè? Die 6 is de mens die inderdaad uit de hemel is nedergedaald. Een mens die eigenlijk een andere afkomst heeft. Daarmee spreekt hij over Christus. En het enige moeilijke van het verhaal is dat wij bij de mens in het algemeen helemaal niet denken aan iets of iemand die uit de hemel is nedergedaald. Maar als God denkt aan de mens. En hij denkt eraan als hij zegt dat hij er een gaat maken. Als God denkt aan de mens, dan denkt hij aan zijn zoon. Altijd zo. Ik zou weer uit Openbaring moeten citeren en zeggen, de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Dus Openbaring 19, vers 10, helemaal aan het eind van het vers. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Het is aan het eind van een betoog en aan het eind van een vers. En daarom staat die zin er wat raar. Nee, staat er niet raar. Maar als wij hem uit het vers lichten, uit het verband, dan staat hij er wat raar. Maar als we hem er echt uit lichten, dan zouden we de opbouw van de zin omdraaien en zeggen dat er eigenlijk staat, de geest van de profetie is getuigenis van Jezus. Draai alleen de zin om. Wij zouden dat zo doen, maar er verandert daarmee niks aan de betekenis overigens, hoor. De getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Dat wil zeggen, de geest wil zeggen inhoud, is de wezenlijke inhoud van iets. En de wezenlijke inhoud van de profetie is dus dat die getuigt van Jezus. De echte inhoud van de profetie is getuigenis van Jezus. Voor zover profetie niet getuigenis van Jezus is, is het ook niet de inhoud van de profetie, maar... Oh, is dat moeilijk? Nee, als het niet de inhoud is, is het de verpakking. De buitenkant. Ja. Want zo blijft het helemaal zo. En we hebben dat hopelijk langzamerhand ook geleerd in verband met de Bijbel. De Bijbel is voor een groot deel verpakking, buitenkant. Dat wil zeggen, die Bijbel die komt tot ons, het woord van God komt tot ons, aanvankelijk in een tamelijk oppervlakkige vorm. Uiteraard, daar kun je niks aan doen, dat is nou helemaal zo. De vraag is alleen, wat behelst het? Wat zit erin? Wat is de wezenlijke boodschap ervan? Enzovoorts. En dan blijkt bij nader inzien dat dat we in de schriften te maken krijgen niet met een boodschap over de mens, maar dat we te maken krijgen met een boodschap over de enige mens, met hoofdletters dus, namelijk een boodschap over Christus zelf. Want daar gaat het om. En dat is in het algemeen het geheim van de Bijbel. Er is niks geheims aan, maar niettemin is dat het geheim van de Bijbel. Dat is spreekt over Christus. De beroemde sleutel die men nodig schijnt te hebben om de schriften te openen, is de sleutel Davids, de sleutel der kennis, of hoe je maar heten mag. We hebben het er laatst eens over gehad. Het is de sleutel. De sleutel is namelijk dat alles wat in de schriften gezegd wordt, op een of andere wijze van toepassing is, ik bedoel rechtstreeks van toepassing, op de Heer Jezus Christus. Dat lijkt misschien niet meteen zo, maar daarom is het wel zo. En daar gaat het maar om. En als we daar doorheen zien, dus door die buitenkant heen, dan zullen we inderdaad zien dat de profetie, en dat is de hele Bijbel, slechts één inhoud heeft en dat is Christus. De inhoud van de profetie is dat het is getuigenis van of over Christus. Of over Jezus, zo u wilt, maar er komt hetzelfde neer. Getuigt namelijk over Jezus die de Christus is, of over Christus die gestalte kreeg in de Heer Jezus. Of hoe je dat er maar zegt. Nou, dat is de hele Bijbel door zo. En als we dus over de mens spreken, dan hebben wij dus over Christus. Het aardige daarvan is dus dat we bij een woord wat over het algemeen toch een wat negatieve klank gekregen heeft, dat we daarbij toch leren verstaan dat het in wezen een zeer positieve zaak is, omdat het in werkelijkheid gaat over onze heiland. De mens is dan wel degelijk degene die uit de hemel is nedergedaald naar de aarde, die in de hemel zijn oorsprong heeft en die op aarde verschijnt. Dat is niet alleen wat uitgebeeld wordt in de zes, in de Hebreeuwse letter dus, de waf, hè, maar wat ook letterlijk in de Bijbel gezegd wordt. Ik zou daarmee meteen terecht zijn gekomen trouwens in het Johannesevangelie, waarin immers steeds gesproken wordt over de Heer Jezus, die mens is, uiteraard, die daar ook de Zoon des Mensen heet, maar die ons in het Johannesevangelie wordt voorgesteld als degene die uit de hemel is nedergedaald. Hetgeen vele problemen oplevert, uiteraard, omdat men ervan uitgaat dat de mens uit de aarde aards is, en als er dan toch staat dat de Messias uit de hemel is, dan kan men dat zo gewoon niet met elkaar in overeenstemming brengen. Maar het punt is dan ook dat hier gesproken wordt niet over de mensheid in het algemeen, maar over die ene mens die God in gedachten had toen hij zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En uit de hele beschrijving die daarna volgt, ook in Genesis, blijkt, maar ja, ik zeg het met stemverheffing, omdat ik me bewust ben dat er over het algemeen nogal heftig verzet tegenkomt. Ik verwacht dat overigens helemaal niet van u, hoor. Nee, echt niet. Maar in het algemeen gebeurt het wel zo, hè. Ik zeg het met stemverheffing, omdat blijkt dat al wat hier in Genesis 1 over de mens staat, slechts kan worden toegepast op de Heer Jezus Christus en anders op niemand. In ieder geval niet op Adam. Want die beschrijving beantwoordt domweg niet. Je kunt er wel overheen lezen. Dat is nou buitenkant, dat is nou oppervlakkig lezen. We zeggen nou eens mooie praat. Zo doet men dat ook, dan zegt men nou, de dichter heeft het weer eens mooi gezegd. Maar pas op, als iemand een dichter noemen, betekent het dat ze hem niet serieus nemen. Dan zeggen ze, de dichter heeft het weer mooi gezegd. Hè? Maar dat is niet de dichter. Ik zeg altijd, het is niet de poëet, maar het is de profeet die gesproken heeft. En of hij het mooi gezegd heeft, is nog tot daar aan toe. Het gaat erom niet of hij het mooi gezegd heeft, het gaat erom wat hij eigenlijk gezegd heeft. En als je hier leest over de mens die God zou scheppen, of maken, dan wel formeren. Als je daarover leest, dan zal het toch tot je door moeten dringen dat er geen enkel mens is op wie dat van toepassing gebracht kan worden, dan alleen op de Messias, op de Christus. En ik meen het ook, alleen op de Christus en nergens anders op. Het punt is namelijk dat die mens degene is die uit de hemel is nedergedaald. Dat is, en dat was ik net aan het vertellen, dat is precies het verhaal van het Johannesevangelie, waarin de tijdgenoten van de Heer Jezus zich afvragen wie dan toch die Messias is, en meer speciaal wie de Zoon des Mens is, wie de erfgenaam is van Adam. Want dat betekent uitdrukking natuurlijk. Wie is die Adam? En er komt steeds maar één antwoord. Een antwoord wat men niet wenst te aanvaarden overigens. Maar er komt maar één antwoord. Hij is namelijk degene die uit de hemel is nedergedaald. Nou, in ieder geval, ik neem er een paar bekende schriftplaatsen. Dat is het makkelijkste praten ook. Dan neem ik bijvoorbeeld Johannes 3. Het bekende vers 13. Of de bekende versen zijn het dan eigenlijk. Johannes 3, vers 13. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Dubbele punt. De Zoon des Mensen. Nou, dit is nou wat men noemt een contradictio in terminis. Ik mis onze man met opleiding. Nou ja, goed. Laat maar zeggen. Maar dit is nou wat men noemt een... Hoe zeg je dat in het Nederlands? Ik weet het helemaal niet, hè? Een contradictio in terminis heet dat. Dat wil zeggen, dat is een uitdrukking die zichzelf tegenspreekt. Want er staat dat hij uit de hemel is nedergekomen. En de vraag is, wie is dat dan? En het antwoord is, dubbele punt, de Zoon des Mensen. Nou, als je dan weet dat de mens uit de aarde aards is, dan is de Zoon des Mensen dat dus hoogstwaarschijnlijk ook. Hè? Ja, hoogstwaarschijnlijk. Dus vanzelfsprekend uiteraard. Die is uit de aarde en is aards. En hier staat dat hij uit de hemel is nedergekomen. Nou, daar zit je met een probleem. Had er nou gestaan, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon van God. Dan zou dat heel eenvoudig geweest zijn en bovendien in overeenstemming met wat er verder volgt in vers 16. Want daar gaat het verder. Nee, vers 13 wordt nog toegelicht in vers 14 en 15, maar de hoofdgedachte gaat verder in vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Nou, daar is dus niks mee fout. Degene die opgevaren is naar de hemel in vers 13 is dan de Zoon van God. Want God heeft die Zoon, heeft zijn Zoon gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat is ook inderdaad de gedachte die hier naar voren gebracht wordt. Maar het staat er anders. Er staat namelijk, niemand is opgevaren in de hemel dan de Zoon des Mensen. En in vers 16 heet hij dan de Zoon van God. Maar daar zit hem de clue van het verhaal. Want de termen Zoon van God en Zoon des Mensen zijn natuurlijk op zich tamelijk tegenstrijdig. Ze vertegenwoordigen in ieder geval een tegengestelde gedachte. Maar de termen zijn beide van toepassing op één en dezelfde, zodat de vraag naar wie is de Zoon des Mensen beantwoord wordt met dat is de Zoon van God. Wie is de Zoon des Mensen? Antwoord, de Zoon van God. Waar komt hij dan vandaan? Johannes 1 vers 1. En wat er verder volgt. Waar komt hij dan vandaan? Wel, hij was in de beginne bij God. Hij was God en hij was in de beginne bij God. En hij is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En daarna is hij weer ten hemel gevaren en ging weer naar waar hij tevoren was. Uitdrukking uit een van de volgende hoofdstukken van het Johannes Evangelie. Niettemin, de mens. En de Zoon van de mens. Ik heb het vaker gezegd natuurlijk, hè. Voor de goede orde dan nog een keer. De Zoon des Mensen betekent letterlijk de erfgenaam. Want zoon betekent eigenlijk alleen maar erfgenaam. De erfgenaam van de mens. Enkelvoud. Des mens is heus een enkelvoud. Hè? De Zoon van de mens. En letterlijk zou het eigenlijk moeten zijn de Zoon van Adam. Dat is de betekenis van de term. De erfgenaam van Adam. Maar de erfgenaam van Adam is tegelijkertijd de erfgenaam van God. En daar gaat het om. En God is de eerste. En God is degene die spreekt en zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En waar dacht hij aan? Aan een mens die zijn beeld is. En dan gaan we weer. Noem eens één mens die beelddrager Gods is. Daar kom ik weer op. Noem eens één mens die beelddrager Gods is. Ik heb echt iemand gehad, vroeg ik het ook aan, die zei, nou ik bijvoorbeeld. Eerlijk waar, dat was een Jood, het wil niks zeggen, maar het was wel zo. Ik bijvoorbeeld, nou ja, nou dat was dus in ieder geval onjuist.
Ik ken het dus wel.
Ja, maar had hij wel een gelovige moeten zijn natuurlijk.
Ja,
Nee, daarom, hè. Daarom zeg ik, dat was dus in ieder geval onjuist. Dus hartelijk dank voor deze aanvulling. Maar zo is het. Het kan wel, maar hij was het niet in elk geval. Maar noem maar eens één. Kijk, dit is trouwens een schitterende illustratie van het niet hebben van de sleutel, hè. De beroemde sleutel der kennis. Dan, als je antwoordt met ik bijvoorbeeld, dan heb je de sleutel dus niet. De sleutel is juist dat al die vragen beantwoord worden met Christus. Noem maar eens één, dat is Christus. Daarna komt er een heleboel meer, uiteraard. Want hij zou ook vermenigvuldigen en veel vrucht dragen, of hoe het allemaal maar heten mag, en de aarde vullen. Maar noem maar eens één, dat is, noem de eerste is, want daar komt het op neer natuurlijk, noem maar eens één. En dat is altijd de Heer Jezus Christus. Als die er niet is, komt de rest ook niet. Nou, hoe dat ook zij, de Zoon des Mensen in Johannes 3 is juist degene die uit de hemel nedergekomen is. En omdat hij uit de hemel nedergekomen is, gaat hij ook weer naar de hemel terug. Keert weder naar zijn oorsprong. Maar dat is weer zo ook speciaal omdat deze Zoon des Mensen tegelijkertijd en in eerste instantie zelfs Zoon van God is. En daar gaat het maar om. Dit is de bekende discussie die we later tegenkomen in hoofdstuk 12. Ik mag het ook altijd graag aanhalen, hoofdstuk 12. Johannes 12 dus. Waar de Heer zegt in vers 32. En zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zullen allen tot mij trekken. Jawel. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, zegt hij dan twee hoofdstukken later. Maar goed, hier staat, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dan vers 34. De schare antwoordde hem, we hebben uit de wet gehoord dat de Christus, de Messias, de gezalfde, dat de Christus blijft in de eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Nou, het eerste wat op moet vallen is dat deze mensen weten dat de titel Christus dezelfde waarde heeft in de praktijk als Zoon des Mensen. Ze maken geen onderscheid in de toepassing althans. Dat wil zeggen, wie de Christus is, is inderdaad ook de Zoon des Mensen. De uitdrukkingen worden hier door elkaar gebruikt. Gewoon even netjes lezen, dan zie je dat staan. We hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in de eeuwigheid. En hoe zeg jij dat de Christus moet verhoogd worden? Dat is de gedachtegang. Maar in plaats van de Christus staat er dan de Zoon des Mensen. Dat betekent dat zij wisten dat de titel Zoon des Mensen de titel is, of een van de titels is, van de Christus, van de Messias. En dat is van groot belang, denk ik. Niet zozeer in de Bijbel zelf, maar vooral voor ons spraakgebruik, omdat altijd maar weer blijkt dat de term Zoon des Mensen onder de christenen gebruikt wordt, alsof het zou betekenen dat hij ook een mens als vader of moeder had. Net als jij dus, net als ik. Hij was een van ons. Maakt men eruit op. Zo van de mensenzoon. Modernere vertalingen hebben het dan ook over mensenzoon. Het kan iedereen wezen. Nee, het kan niet iedereen wezen. Het is niet mensenzoon, het is de zoon van Adam. De erfgenaam van Adam. Dat is de Messias. Het is de hoogste titel die een mens als mens kan dragen. Er is één hogere titel, er is echt maar één hogere titel. Dat is die van zoon van God. Maar die draagt men niet zozeer als mens, maar als zoon van God uiteraard. Maar de hoogste aardse of menselijke titel is die van de zoon des mensen. Zijn omgeving noemde hem, gij zonen Davids. Dat is al heel wat, want dat betekent de erfgenaam van David. Betekent niet dat er nog meer waren of zo, een van de velen. Het betekent dat hij de erfgenaam was van David. Nou, de Heer zelf noemde zichzelf de Zoon des Mensen. En dat betekent dat hij de erfgenaam is van Adam. Dat is meer om de dood eenvoudige reden dat David als zodanig de koning was van Israël. Van eerst 2 en later 10 stammen, later 12 stammen moet ik zeggen. Maar Adam was degene tot wie gezegd werd dat hij de hele aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Alle mensen, sowieso, vanzelfsprekend, omdat hij daar de vader van is, maar vervolgens ook de gehele aarde. Zodat de titel Zoon des Mensen een nog veel hogere titel is dan de titel Zoon van David. Ja, dat is van belang. Dat realiseren wij ons niet, maar dat is wel zo. Nou goed, zij weten dit hoor, die tijdgenoten van de Heer Jezus. Die zeggen, die hebben het over de Christus en dat is de Zoon des Mensen. Maar hun probleem was dat de Heer sprak over dat hij van de aarde zou verhoogd zijn. Ik heb er bij gelegenheid wel eens bij gezegd, ik hoop dat u zich dat herinnert. Want dan heb ik het nou 2 keer tot u gezegd en daar gaat het me om. Ik heb er wel eens bij gezegd dat als de Heer zegt, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, dan heeft hij het niet over zijn kruisiging. En als hij dus zegt dat de slang in de woestijn verhoogd moet worden, heeft hij het ook niet over zijn kruisiging. Wel over zichzelf, uiteraard, Johannes 3. Maar niet over zijn kruisiging. Hier niet en in Johannes 3 dus ook niet. Maar over zijn hemelvaart. Zijn uiterste verhoging. Ik gebruik die term naar aanleiding van Filippenzen 2 natuurlijk. Hè. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Na zijn kruisiging en na zijn dood. Ook niet daarom zal ook God hem uitermate verhogen. Maar God heeft hem uitermate verhoogd. Dat is al gebeurd en het is nog steeds zo. En wij leven dan vanuit deze situatie in onze tijd. God heeft, hulpwerkwoord in de tegenwoordige tijd. God heeft hem uitermate verhoogd. Dat betekent dat het gebeurd is en dat het nog zo is. Dat het actuele, Peter zou zeggen, tegenwoordige waarheid is. Nou, hoe dan ook, hier kondigt de Heer die verhoging aan. En zij, zijn toehoorders, begrijpen dat hij dus de aarde zou verlaten. En dat is terecht, dat is een goede conclusie. Die lui begrijpen dat tenminste. Maar ze begrijpen niet hoe het kan. Dat wil zeggen, dat kan ze niet zoveel schelen hoe het kan. Dat heeft de Joden nooit zoveel kunnen schelen hoe het kon. Daar maakten ze niks uit. Die wilden toch tekenen zien. En tekenen zijn van die dingen waarvan je nooit weet hoe het kan. Hè? Toch? Dat kon ze niks schelen. Maar ik bedoel dit. Zij begrepen niet hoe het in overeenstemming gebracht kon worden met de Oud-Testamentische geschriften. Met de wet. Met de profeten enzovoorts. Dat lag aan hunzelf uiteraard. Want ze kenden die wet en de profeten niet. Maar dat sta ik al zo vaak te vertellen. Ze kenden niet, ze kenden slechts de buitenkant, ze hadden de sleutel niet enzovoorts. Maar niettemin, zij hadden uit de wet gehoord dat de Christus zou blijven in der eeuwigheid. En nu was daar iemand die zich voor de Christus uitgaf, in de praktijk althans, en die zei dat de Zoon des Mensen, oftewel de Christus, zou moeten verhoogd worden. En dan blijft hij dus niet, was zo'n conclusie. En dan is de vraag, wie is deze Zoon des Mensen?
Vers 33 staat tussen haakjes. Wat moeten we daaruit opmaken?
Dat het inderdaad een tussenzin is. Vers 33 staat tussen haakjes. Dat betekent niet, zoals wel eens gedacht wordt, dat het er niet zou staan in de grondtekst. Het staat er wel. Je moet het ook netjes meerekenen. Maar de vertalers hebben het tussen haakjes gezet. Opdat we uitdrukkelijk een keer uit vers 32 meteen door zouden lezen in vers 34. Vers 33 zegt alleen iets erbij over zijn verhoging. Dat wil zeggen, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn. Het punt is namelijk dat vers 33 dan zegt, en dit zeide hij betekende hoedanige dood hij sterven zou. En het zal duidelijk zijn dat de verhoging van de Heer Jezus, maar wij leven achteraf, dus dat mag geen enkel probleem zijn, dat de verhoging van de Heer Jezus niet was een verhoging voor zijn dood, maar daarna. Dat wil zeggen, hij noemde zijn dood niet, hij sprak over zijn verhoging. Maar Johannes, de schrijver van dit Johannes-evangelie, zegt erbij, maar denk er wel om, hij praatte niet over zijn hemelvaart als zodanig, hij praatte wel degelijk over zijn dood, die immers deel uitmaakt van de weg naar zijn verhoging toe. Maar die verhoging zelf, na de dood, is uiteraard het doel wat bereikt zou moeten worden. En de dood is mede de weg naar die verhoging toe. Als de Heer dus spreekt over zijn verhoging, is dat inclusief zijn vernedering die eraan vooraf gaat.
De kruisdood.
Ja, dat is de kruisdood, ja. Ja. Dan zou ik natuurlijk weer in Filippenzen terechtkomen. Waar staat dat hij zichzelf vernederd heeft. Dat hij vernederd werd, gehoorzaam zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Dat is allemaal vernedering. Maar het punt is dat er dan staat, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Of daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Dat hoort er namelijk bij. Je kunt dat niet los van elkaar zien. Zijn uiterste vernedering gebeurde alleen opdat hij vervolgens uitermate verhoogd zou worden. Eigenlijk, als je dat je goed voor wil stellen, wat schematisch dan, zou je moeten voorstellen dat de weg ter verhoging zijn aanvang heeft, zijn begin heeft en dus slechts ingeslagen kan worden in de uiterste vernedering. Alsof het een poort is, een koker is waar je door moet of waar hij door moest. En je kunt er pas in, daar in de uiterste vernedering. Daar is de toegang en vandaar leidt de weg omhoog. Maar dat staat op zoveel plaatsen in de Bijbel natuurlijk. Hè?
Dus vers 33 wordt eigenlijk tussen 31 en 32.
Nee, ja, dat zou ik zo niet durven zeggen.
Nee, maar zo.
Wat de volgorde van de gebeurtenissen betreft, wel, ja. Wat de volgorde van de gebeurtenissen betreft, wel. Maar dat er in vers 33 tussen haakjes staat, dat is juist omdat het dan spreekt over iets wat daaraan vooraf ging. En dus chronologisch staat het niet op de juiste volgorde. En dat is de reden waarom men het tussen haakjes zet. Als u begrijpt wat ik bedoel. De volgorde is namens zijn dood en dan pas opstanding en hemelvaart. Dat is de verhoging, hè? Opstanding en hemelvaart.
En hier staat het natuurlijk net andersom.
Ja, maar dat is de reden waarom het zo tussen haakjes staat. Er wordt ook een uitspraak bijgegeven. Kijk, ik zeg altijd, je kunt dingen niet tegelijkertijd vertellen, dus je moet ze na elkaar vertellen. De volgorde waarin je dingen vertelt zou kunnen zijn de chronologische, de volgorde waarin de dingen gebeuren. Maar vele dingen zijn zo gecompliceerd dat het ook dat helemaal niet te doen is. En dan moet je kiezen. En aangezien hier niet zijn dood als zodanig het onderwerp is, wordt daar ook niet van uitgeredeneerd. Het verhaal gaat namelijk over zijn hemelvaart en het gaat er niet over zijn dood. Het gaat erom dat hij als licht in de wereld is, want dat is het onderwerp hier, dat hij als licht in de wereld is en dat het licht uit de wereld zou verdwijnen. Dat het licht eerst als het ware naar beneden zou gaan en dan naar boven doet weinig ter zake. Het is zelfs een beetje rare praat, want dat moet je niet zeggen, want licht daar beneden is namelijk duisternis. De gedachte is namelijk dat de Heer die het licht is, in de wereld is en deze wereld zou verlaten en naar boven gaan. Dat het zou gaan via een aanloop, dat wil zeggen een paar stappen naar beneden, ja ik zeg het nou wat plastisch helaas, maar dat het zou gaan via een aanloop, via eerst vernedering om dan omhoog te gaan verhoogd te worden, dat speelt in dit betoog zelf namelijk helemaal geen rol. Lees je dit stuk namelijk vanaf vers 20. Tot vers 36, dan gaat het erom dat men de Heer Jezus wel wilde zien. En de Heer zegt, nee, alleen doet er wat lang over. Duurt 16 versen. Huh? Maar hij zegt, nee, je krijgt me niet te zien. Waarom niet? Wel, omdat wat hier gebeurt en gezegd wordt vooruitgrijpt op wat later zou gebeuren in onze bedeling, waarbij de Heer zich zou verbergen. En het verhaal eindigt ook zo met, deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. Daarbij gaat het niet om zijn lijden en sterven, maar het gaat alleen om het verschijnsel dat toen het licht in de wereld was en dat het licht uit de wereld zou verdwijnen. Waarheen doet weinig te zaken, maar het staat er dan bij, naar boven toe. Hoe het daar dan zo komt, dat is met recht tussen haakjes geschreven. Want zo doe je dat. Dat is een hele goede manier om die dingen te vertellen. Het moet er even bij, anders zou je misschien de gedachtegang niet kunnen volgen. Maar voor het verhaal zelf, voor het onderwerp zelf, is het niet van belang. Wat van belang is, is dat het licht in de wereld was, wat zou uit de wereld verdwijnen. Het zou heen gaan naar waar het vandaan kwam. En dat is niet de dood uiteraard, maar dat is de hemel. In het begin was het woord, neem een ander woord voor licht. In het begin was het woord, dat is immers licht. Er was bij God. En het is vlees gewoond, heeft onder ons gewoond, dat is waar. Maar daarna is het weer verdwenen. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als des enige geboren van de Vader. Hoofdstuk 1 hè, van Johannes' Evangelie. En zo is het in hemel gevaren. Dat is mijn eerste commentaar op vers 33. Het tweede is natuurlijk dat er niet staat, dit zeide hij betekende dat hij de dood sterven zou. Daar mag je even over nadenken. Dat staat er dus niet, hè. Waar er staat, hoedanige dood hij sterven zou. Dat betekent dat er met die dood iets bijzonders aan de hand was. Het was een apart soort dood. Het was iets wat deze dood van de Heer Jezus onderscheidde van de dood van een normaal mens. Staat er toch? Hoedanige dood hij sterven zou. Ook niet hoedanig hij sterven zou, want dan zou het gaan over zijn kruisiging. Dat is de wijze waarop hij stierf. Nee, het gaat om de dood als zodanig, het begrip waaraan hij overgeleverd zou worden. De dood als dood. Daar was iets bijzonders mee. Het heeft met lijden en zelfs het sterven als zodanig niet eens wat te maken. Sterven is de dood ingaan, maar hier gaat het niet over de wijze waarop hij de dood inging. Hier gaat het over de bijzondere aard van de dood die hij inging. Die hij binnenging, als dat nog duidelijker mocht zijn dan. Wat was daar nou mee? Dan neem ik eerst een sprong naar... We maken het iets ingewikkelder van, maar ja. Dan neem ik eerst een sprong naar Johannes 19. Blijf maar even in Johannes dan, voor de, in verband met dit onderwerp dan. Er staat namelijk in Johannes 19... dat daar kwam ene Jozef van Arimathea, die een discipel was, maar bedekt, ook al in het verborgen. Nou, hij is ook een beeld van de gemeente, maar doet er nou weinig toe. In het verband doet dat er nou niet zoveel toe. Maar een bedekte discipel, een verborgen discipel, in vers 38 van Johannes 19. En die kwam tot Pilatus en bad dat hij het lichaam van Jezus mocht wegnemen. Dat betekent dat het lichaam van de Heer Jezus daarna zijn eigendom werd. En ook toen het uit de dood opstond, bleef het uiteraard zijn eigendom. Bleef zijn lichaam. Maar Jozef heet de man. Dat betekent natuurlijk dat hij het eerstgeboorterecht uitbeeldt. En dus een type is van de gemeente van eerstgeborenen. Weet u wel, uit de 10 stammen van Israël. Even tussendoor, ook tussen haakjes. Hè? Heeft hier ook niks mee te maken, maar tussen haakjes. In beeld van de gemeente. En het lichaam wat wij hebben van de Heer Jezus, dat is inderdaad tot leven gekomen. Ja, dat is het verhaal. Maar waar het me wel om gaat, is dat hij dat lichaam kreeg en dat het begraven werd in vers 31 in een plaats, in een hof. Wat is de Bijbel toch ook klein eigenlijk, hè? Want wij kwamen net zo'n beetje uit een hof, uit Genesis. Hij werd begraven in een hof, dat nog altijd een beeld is van het koninkrijk. En in een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Dat betekent natuurlijk dat aangezien het graf staat voor de dood, waarin men is immers, hè, dat dit ook een bijzonder soort graf was. Was anders dan alle anderen. Zoals de dood waarin hij was, anders was dan anders. En ik haal dit schriftgedeelte aan om die gedachte van Johannes 12 nader te bevestigen. Dit, zeide hij, betekende hoedanige dood hij sterven zou. Maar parallel daaraan vind je hier dat het een bijzonder graf was waarin hij begraven was. Het was uniek. Het was namelijk nog nooit gebruikt. Het was ook nooit eerder vertoond wat er gebeuren zou. Dit soort dood had men nog niet eerder kennis meegemaakt. In Jesaja 53 heet het. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Nou, normaal gesproken ben je bij de armen in de dood, hoor. In de dood heb je niks meer, ben je alles kwijt. Maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Die rijken, zeggen wij, dat haasten wij ons dat te verklaren. Johannes Jozef van Arimathea, die was rijk, want er staat in Matthäus erbij. Als het daar gaat, staat er ook, een rijk man, Jozef van Arimathea. Dan zeggen we, ja, dat is die rijke uit Jesaja 53. En dan zeg ik, verbazend interessant, maar ga door. Hoezo? Nou, het verhaal is natuurlijk dat deze Jozef van Arimathea een type is van de eerstgeboorterechten van de gemeente, dus feitelijk. Ik ga er niet dieper op. Ik kan het veel beter bewijzen dan dat ik het nu zeg. Ik zeg het nou alleen maar. Maar de aardigheid is natuurlijk dat die dood van de Heer Jezus in verband gebracht wordt met die situatie van Jozef van Arimathea. Wat is nou het bijzondere eraan? Wat wil het nou zeggen? Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Of dit zei hij betekende hoedanige dood hij sterven zou. Of het was in een hof, in een nieuw graf. Er staat er zelfs nog helemaal overcompleet bij, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Ja, dat was het niet tweedehands. He? Wat is de bijzonderheid daarvan? Nou, het nieuwe van zijn dood, het bijzondere van zijn dood, is gewoon dat deze dood overwonnen werd en dat er een uitgang bleek te zijn. In ieder geval, de Heer vond dat. Die uitgang, hè? Ja, wij hebben daar ook deel aan. Daar gaat het om. Het gaat erom dat deze dood van de Heer Jezus ook de onze is. Die bijzondere dood. Het was van Jozef en Arimathea. Maar het nieuwe eraan is dat er niet alleen een ingang is, maar ook een uitgang. Begrijp je me goed? Er zijn er in het verleden zijn er gestorven, zijn gewoon de dood. We kennen er maar één. We zijn de dood ingegaan. En er zijn er ook bij geweest, al waren het maar enkelingen, die er ook weer uitgingen. Maar niet door de uitgang. Maar terug achteruit door de ingang. Ja, dat is wat plastisch voorgesteld, maar dat begrijpt iedereen dan toch, hè? Ik bedoel zo, die zijn er later dus weer ingegaan, hè? Weet u wel, Nieuwe Testament, de jongeling van daar en dochter van Jezus, Lazarus en zo, hè? Die ging de dood in en er weer uit, ja, terug. En daarna er toch weer in. De dood. En wat is dood? Dood is definitieve Echt waar? Definitieve scheiding. Dat is dood. Nou, het punt is dat die dood van de Heer Jezus geen dood bleek te zijn. Niet in de gebruikelijke betekenis van het woord. Aan de dood overigens veranderde niet zoveel. Maar de Heer bleek in staat om die dood te overwinnen. Hij ging er ook weer uit. Niet door de ingang, maar door de uitgang. Van mijn part zegt u, maar die maakte hij dan zelf. En dan zeg ik, zo was het dan ook. Want dood heeft geen uitgang, maar dan vond of maakte hij er in ieder geval een. En daar gaat het maar om. Het bijzondere van zijn dood was dat het achteraf bezien geen dood was. Begrijp je nou niet verkeerd? Zeg nou niet dat ik gezegd heb dat de Heer niet gestorven is. Hè? Want dat zei ik niet. Er ging heus dezelfde dood in als Lazarus of als wie dan ook. Maar het punt is, hij overwon die dood en toen bleek de definitie van de dood niet meer te kloppen. Dat lag niet aan de dood, want daar was niks aan veranderd. Maar de Heer was in staat om die dood te overwinnen. En vandaar dat die dood dan later ook genoemd wordt de eerste dood. Want er komt een tweede dood voor in de plaats enzovoort. Het bijzondere dus, en dat is wel een lange omweg. Het bijzondere van zijn dood is dus dat hij eruit op zou staan. En niet uit terug zou keren, dat bedoel ik niet. Maar dat hij er doorheen zou gaan, die dood zou overwinnen, aan de andere kant er zou uitkomen. Niet terug in een oude schepping, maar eruit zou komen als de eersteling van een nieuwe schepping. Zodat de dood vanaf dat moment, in ieder geval bij de Heer Jezus, fungeerde als de toegang naar een nieuwe schepping, een nieuwe wereld, een nieuw verbond enzovoorts. En hij was bij de rijken, bij die rijken in zijn dood geweest, bij Jozef. Want deze Jozef is een beeld van de gemeente, waarmee gezegd moet zijn dat de gemeente daar in ieder geval ook als eerste deel aan heeft gekregen. En bovendien de val van Israël, of zullen we zeggen van Judas, de val van Israël was tot rijkdom der heidenen. En de gemeente beschrijven als de rijke, heeft dus inderdaad nogal wat Bijbelse grond. Maar dat was heel kort het verhaal hoor, over Jozef. Ja?
Iemand als Elia dan, die gewoon helemaal niet letterlijk dood en begraven is geweest?
Elia wel. Nee, Elia niet. Nee, sorry, je hebt gelijk, ja. Elia. Dat weet ik niet, maar die wordt niet van gezegd dat hij de dood inging, dus over zijn dood hoeven we ook niet te spreken. Afgezien van het feit dat de Bijbel natuurlijk wel spreekt over de dood van Elia. Maar dat is pas in Openbaring 11, hè?
Maar het is gewoon niet bekend of ze on hold staan of dat ze echt nee.
Nee, dat is niet te zeggen, nee. Je kunt wel de parallel nemen, dat is dan die van Mozes. Die er samen met Elia nog eens een keer zou sterven in het midden van de 70ste week van Daniel. Van Mozes staat wel dat hij gestorven is. Hij is dus opgestaan, maar dan kennelijk ook aan dezelfde kant weer uit als waar hij erin ging. Bij wijze van spreken dan, hè? Want de Heer is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Dan kun je alleen maar lelijk doen en zeggen, nou dat geloof ik zo niet, want ik heb zoveel voorbeelden in de Bijbel waar ik iets anders vind, waar anderen uit de dood opstonden. Wel, dan heeft het geen enkele zin om verder te praten. Hè? Want dan moeten we ons afvragen, welk van die uitspraken is verkeerd? Waar zit de fout? Nou, er zit dus geen fout. Het punt is gewoon dat de uitspraak over de Heer, dat hij de eersteling is, dergenen die ontslapen zijn, dat het betekent dat hij de eerste is die inderdaad de dood overwon, gepasseerd is. De anderen gingen erin en kwamen eruit terug, maar hebben het niet gepasseerd. Die liepen tegen de muur en stuiterden bij wijze van spreken weer terug. Als u dat dan, we hebben het dan toch over plastische voorbeelden, er schieten me gewoon geen mooiere dingen te binnen. Maar ze zijn in ieder geval duidelijk, denk ik. Ze gingen erin en er weer uit, terug. Maar de Heer ging er dwars doorheen. En dat staat er ook op bij gelegenheid. Hè? Ik denk aan Hebreeën 2, noem ik in dit verband altijd. Hè? Waar staat dat hij mens werd om te sterven, opdat hij door de dood heen. Denk ik altijd erbij. Omdat hij door de dood teniet zou doen, degene die het geweld des doods had. En de andere is de bekende uit Psalm 23. Al ging ik ook niet in, maar door een dal van schaduwen des doods. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Ik zeg altijd zo, als het zou betekenen in, al ging ik erin, niet in toe, maar gewoon in ook. Hè? En dan zeg ik, vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij, dat is gewoon onzin. In de dood zijn, dan zeg ik, vrees geen kwaad. Hoezo? Het ergste kwaad wat je kon overkomen, is je overkomen, er is geen weg terug. Dat is onvermijdelijk. Hoezo ik vrees geen kwaad? Kan alleen maar betekenen dat hij er dus inderdaad doorheen zou gaan, de andere kant eruit zou komen. Bovendien blijkt uit de volgende zin. Want gij zijt bij mij, namelijk uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Waarna de vraag is, wat is dat stok en staf? En is het antwoord, beide zijn uitbeelding van de opstanding.
Zou die kunnen betekenen, die hoedanige dood hierop? Het zwijgen van de Heer in de wereld nu. Want hij staat, hij zal zich al tot mij trekken, dat de Heer nu gelovigen tot hem trekt.
Jawel.
En dat dan die hoedanige dood hier al beschreven wordt, dat de Heer in de vijfde verdeling zou zwijgen.
Jawel.
En straks gaat hij brullen als een leeuw naar opname.
Ja, dat.
Dat er zo speciaal bij staat, hoedanige dood. Want hij zegt, wanneer ik van aarde zal verhoogd zijn, dus opgestaan zal zijn,
ja,
zal hij ze alle tot mij trekken.
Ja,
dat is voor de wereld, want hij zwijgt van aangaande de wereld, zwijgt hij.
Ja.
De wereld zegt dat hij dat niet dan dood is.
Ja.
Omdat het zo speciaal bij staat, hè?
Ja, die lijn heb ik inmiddels getrokken natuurlijk, hè? Die
andere ook wel.
Ja, nee, de lijn die jij nou noemt, die heb ik getrokken, want ik heb gezegd, dit heeft te maken met de aard van zijn dood, dat hij er zo doorheen zou gaan. En ik heb de parallel genoemd met het graf van Jozef van Arimathea, en dus inderdaad gezegd dat die dood, waar daarover gesproken wordt, iets te maken heeft met de positie van de Heer in onze bedeling en met de roeping van de gemeente. Dat bedoel jij?
Ja,
dat bedoel je toch ook, hè?
Ik denk dat daarover gaat
hier. Nee, kijk, dat kan natuurlijk niet. En dan nadruk ik een punt, dat kan ik ook niet in een paar woorden zeggen, maar dat is dit. Typologie, dus geestelijke toepassing van bepaalde zaken, is enkel en alleen mogelijk. Of als het erbij staat dat het enkel en alleen overdrachtelijk bedoeld is. Dat is de ene mogelijkheid, die komt niet zoveel voor in de Bijbel overigens. En de andere is alleen dat een overdrachtelijk en geestelijk en typologische toepassing alleen mogelijk is omdat het letterlijk waar is wat er staat.
Het is toch ook letterlijk waar dat je nu zwijgt in de wereld?
Ja, maar dat staat er niet. Dat kan hij ook niet waar, want hij is zelf daar op dat moment namelijk aan het spreken. Dus dat kan sowieso niet. Dat verdrachtelijk kan er helemaal niet. Zijn verhoging kan alleen maar besproken worden omdat hij, of juist op grond van, dat hij eerst vernederd is en gestorven is. De Heer zegt, ik zal verhoogd worden. Onze vraag zou moeten zijn, ook die van zijn tijdgenoten, is hoe dan? Dat vragen ze niet, ze vragen, ja, wij hebben uit de wet wat anders geleerd. Dat is onze vraag weer, door wie dan, enzovoorts. Maar de vraag zou moeten zijn, hoe dan verhoogd worden is het antwoord. Dat geeft de Heer zelf, een paar dagen later, nou ja, bij zijn opstanding uit de dood. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan? Dat is het antwoord. Want het probleem natuurlijk van de tijdgenoten van de Heer Jezus, ook hier, is dat zij alleen een Messias kenden die zou komen en blijven. En die gedachte hadden ze omdat ze blind waren voor de gedachte dat de Heer juist zou lijden en sterven, de dood ingaan, om daaruit weder te keren en dan pas altijd te blijven. Zij sloegen gewoon de hele vernedering van de Heer over. En de Heer slaat het dan ook over in zijn redenering, natuurlijk, want het bleef natuurlijk een verborgenheid, maar niettemin is juist de problematiek van zo'n schriftgedeelte dan, dat wij er oog voor moeten krijgen dat hij zou lijden en sterven, dat hij de dood zou ingaan. En dat is dus precies, dat is de betekenis ook van dat er tussen haakjes staat. Hij zal namelijk eerst sterven en dan uit de dood opstaan. Dat daarnaast de dood van de Heer Jezus, ik bedoel niet zijn sterven, maar zijn dood, hè, en zijn opstanding ten derde dagen. Dat is de periode van zijn dood, vanaf dat hij stierf tot aan zijn opstanding. Een type is van onze bedeling. Ja, dat heb ik wel eens vaker verteld natuurlijk, hè.
Maar hij gaat toch in ons dezelfde weg?
Ja, ik weet niet wat je daarmee bedoelt, maar als je praat over Christus in ons, denk ik dus niet aan een dood. Hij is toch niet dood in ons?
Als de Heilige Geest in onze dood komt, dan laten we zeggen, het tuigegaan moet er eerst sterven. Hij is toch het ware tuigegaan, en dat sterft toch, en dan brengt het een vrucht voort, en dat is toch die dood?
Ja, maar dat is toch allemaal al gebeurd?
Ja, dat gebeurt in ons nu.
Nee, wij zijn met hoeveel bijbelteksten moet ik nou nog lezen? Wij zijn met Christus opgewekt. Wij zijn met Christus gezet aan zijn rechterhand. Wij hebben er niks aan gedaan. Kijk.
Maar ons sterfelijk lichaam wordt wel levend gemaakt.
Ja, dat is ook levend gemaakt. Daarom stellen we het ook als levend, heilig en God wel behagelijk. Of niet opdat het levend zou zijn, maar omdat het dat dan is. Het spreekt niet over dingen die nog moeten gebeuren. We hebben geen dode heiland. Nee, ik zeg dat. Ik weet het goed. Ik zeg dat. We hebben geen dode heiland. De blijde boodschap is juist dat de Heer voor ons stierf. En voor ons begraven werd. En voor ons opstond. En voor ons ten hemel is gevaren. En dat vers, dit vers spreekt over de verhoging van de Heer. Met wie wij verhoogd zouden worden. En dat is van toepassing op onze bedeling. En niet over zijn vernedering waaraan wij nu deel zouden hebben. Dat is precies het tegenovergestelde van wat hier werkelijk staat. Want.
Nee.
Ah, dus protesteer ik heftig. Hij is niet vernederd in ons. Wij zijn in hem verhoogd. Niet andersom.
Dat is mysterie.
Nee, dat is dat wij met hem verhoogd zijn. Lees het maar na. In Timotheus.
De Heer Jezus die zegt dat tegen de discipelen. En zij hebben geloofd. En ik ben in hem verheerd.
Ja, niet vernederd. Dat is een omgekeerde gedachtegang dat de Heer in ons zou zijn en daarom vernederd. De Bijbelse boodschap is dat wij in hem zijn en daarom verhoogd met hem. Het is niet andersom. De Heer werd vernederd opdat wij daarna met hem en in hem zouden delen in zijn overwinning en in hem meer dan overwinnaars zouden zijn. Niet in de toekomst, maar nu. En bovendien, wat de opstanding van Christus betreft, staat er gewoon, hij is de zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij golde. En daarna dat de dood heerst niet meer over hem enzovoorts. En bovendien, in de Hebreeënbrief waarover Christus gesproken wordt, juist in onze bedeling, daar staat natuurlijk dat hij gestorven is enzovoorts. En inmiddels, juist op grond daarvan, gezeten is aan de rechterhand Gods, in rust. Op wie wij zien, en hij is daar uitermate verheerlijkt als de beelddrager Gods. En als wij al wat leren zien, leren verstaan, als wij ons aan die woorden houden, dat staat er trouwens ook in Hebreeën 2, vers 1, dan zien wij, in de rest van Hebreeën 2, dan zien wij Jezus, die er weinig minder gemaakt was dan de engelen, wij zien hem met heerlijkheid en eer gekroond. Nu. En dat is ook echt wat in Johannes 12 besproken wordt. Niet zijn dood of vernedering, maar integendeel zijn verhoging. Wij zien hem niet omdat hij vernederd is. Ik bedoel, wij zien hem met onze letterlijke ogen niet omdat hij niet vernederd is. Als hij vernederd zou zijn, dan zouden wij hem zien. Maar het is juist zo dat hij verhoogd is. Trouwens, het is wat rare praat allemaal, maar wat hebben wij het laatst gezien van de Heer? Wat heeft de mens het laatst gezien van de Heer? Een graf? Ga maar kijken dan. Welke ze je ook aanwijzen. Hij is hier niet. Ook niet typologisch. Hij is hier niet. Integendeel. Men heeft ernaast aan staren. En als wij al hem ergens zien, is het aan de rechterhand Gods. En als wij met hem verbonden zijn, dan zijn wij aan de rechterhand Gods. Wij zijn niet dood met hem, wij zijn levend met hem. En dat is ook de strekking natuurlijk van. Ja, ik heb een boel schriftplaatsen in gedachten, maar in ieder geval, laat ik dan zeggen, Romeinen 6. Als het waar is, staat daar, als het dan zo is, dat wij met hem gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn, dan zijn wij gedoopt in zijn dood, zijn we met hem begraven in de dood en zijn wij met hem opgewekt. Wij hebben een Christus die uitermate verhoogd is aan de rechterhand Gods. Zo zit het nou eenmaal. En hij is niet dood, integendeel, want hij leeft en hij leeft in ons. Het is volstrekt vreemd om dat te zeggen. Je kunt natuurlijk wel zeggen, ja, maar de wereld ziet het niet zo. Maar punt 1 is dan mijn antwoord. Sinds wanneer hebben wij een visie vanuit de wereld? En punt 2, sinds wanneer is de wereld van de visie van de wereld de juiste? Gods visie is dat zijn zoon heeft bij hem gemeld. En God heeft tegen hem gezegd, oké, alles is gebeurd. Ik zou bijna zeggen, de 6 is voorbij, maar dan loop ik op de dingen vooruit. Want met 6 bedoel ik dan ineens niet alleen de mens die uit de hemel is nedergedaald, maar ook het werk wat hij gedaan heeft. Want 6 dagen zult gij arbeiden en zo. En dat is ook allemaal gebeurd. Het werk is gedaan. Ga maar zitten. En zeg het maar. En daar zit hij dan. Niet vernederd. Er zijn er. Kijk, je kan wel zeggen, de wereld ziet het zo. Dan zeg ik, de wereld ziet het helemaal niet zo. De wereld ziet niks. De wereld ziet de Heer niet. Überhaupt niet. En de enige die hem ziet is of de Vader in de hemel die hem hoogst persoonlijk verhoogd heeft. Ze kunnen nooit wat anders van verwachten dan uitspraken over zijn verhoging uiteraard. En de anderen zijn wij, maar wij zijn degene die met hem hemelsburgerschap hebben ontvangen, die in hem leven, die met hem gezet zijn, niet zullen worden als we ons best doen, ook niet gezet zullen worden in de toekomst, maar die met hem gezet zijn in de hemel. Daar leven wij uit. En dat is ook de enige reden, denk ik, waarom het nieuwe verbond een boodschap is, een blijde boodschap is, in tegenstelling tot het oude. Anders kon je nog beter onder het oude leven, denk ik wel eens. Dan heb je tenminste een Heer die in de hemel is. En die vanuit de hemel zijn ogen de ganse aarde laat doorlopen en dat soort dingen meer. Iemand die vanuit de hoge ingrijpt, de levende God in elk geval. Maar hè, als het in onze dagen anders zou zijn, dan zou je moeten kiezen voor het oude verbond. En dan zegt hij, maar onder de wet leven is ook geen lolletje. En dan zeg ik weer, maar wie zegt er dat hij dan onder de wet moet leven, onder het oude verbond? We kunnen net zo goed leven uit de genade Gods. In een afhankelijkheid van de Heer. Daar voorbeeld het over van dat het zo was. Dus dat zou dan een blijde boodschap zijn. Het punt is juist dat hij die uit de hemel is nedergedaald, ten hemel is gevaren. En daar inderdaad leeft en zit aan de rechterhand Gods. Daar is ook het licht. En licht is uiteraard leven. Hier in de wereld is dat leven niet. Maar daarmee kun je niet zeggen dat Christus dan dus vernederd is. Integendeel. Het blijft de Bijbelse waarheid dat de Zoon des Mensen zou verheerlijkt worden en dat die verheerlijking inmiddels heeft plaatsgehad. Ja?
Zou je misschien ook iets kunnen zeggen over Johannes 18, vers 32?
Johannes 18, vers 32 is de vraag. Hetzelfde uitdrukking, hè?
Maar zonder haakjes, hè?
Nou, zonder haakjes, ja. In Johannes 18, dat gedeelte althans wat genoemd wordt, staat de Heer voor Pilatus. En Pilatus wilde niet mee te maken en zegt, oordeelt gij hem naar uw wet? Vers 31 is dat. De Joden dan zeiden tot hem, het is ons niet geoorloofd iemand te doden. En dat was natuurlijk het punt. De Joden stonden onder Romeinse overheersing. Ze konden wel iemand oordelen, maar ze waren niet bevoegd om de doodstraf uit te voeren. En dat komt omdat de wetten die de Joden mochten toepassen in principe slechts godsdienstige wetten waren. Het Jodendom werd dan door de Romeinen erkend als godsdienst, maar niet als natie. En dat betekent dat doodstraf slechts kon worden toegepast en uitgesproken door de Romeinen, zodat de Joden het nodig hadden dat er naar Romeinse wet een schuld gevonden werd in de Heer Jezus en bracht hem tot Pilatus. En dan staat er dus, de Joden zeiden tot hem, het is ons niet geoorloofd iemand te doden, opdat het woord van Jezus vervuld werd, dat hij gezegd had, betekende hoedanige dood hij sterven zou. De uitdrukking is dus duidelijk ontleend aan Johannes 12, vers 32, precies de uitspraak die we net gehad hebben. En hier ligt de nadruk, in dit vers ligt de nadruk niet op hoedanige dood hij sterven zou, maar hier ligt de nadruk op überhaupt dat hij de dood sterven zou. Maar de zin blijft dezelfde. Zodat je dezelfde zin tegenkomt in een ander gewicht, met een andere accent zal ik maar zeggen. Een van de methoden van Bijbelstudie die ik ooit geleerd heb, want er waren dan methoden voor, hè. Ik moet er altijd een beetje bij lachen, want ja, methode, ja. Ik weet het eigenlijk ook niet. Maar een van de methoden die ik geleerd heb was deze. Dat je een bijbeltekst nam en dan het vers of de zin beurtelings las met accent verschillend. Dat wil zeggen, elke keer het accent verleggen naar een volgend woord. Daardoor krijgt zo'n zin inderdaad een ander accent. Doe je dat met deze uitspraak uit Johannes 12, vers 2, ik zei niet Johannes 18, ik zei uit Johannes 12, vers 32, dan krijg je dat dus ook betekenen hoedanige dood hij sterven zou, met de nadruk op hoedanig. Nou, in Johannes 12 ligt, dacht ik, de nadruk op hoedanig, daar werd de uitspraak ook gedaan, hier niet, hè. Hier in Johannes 18 wordt die uitspraak niet gedaan, hier in Johannes 18 wordt de uitspraak aangehaald. De uitspraak wordt gedaan in Johannes 12, daar krijg je dus zijn volle gewicht, daar zou je het vers moeten verklaren, en daar ligt de nadruk ongetwijfeld op hoedanige dood hij sterven zou. Dat blijkt dan uiteraard ook uit het verband. Hier in Johannes wordt hij aangehaald, niet met de klemtoon kennelijk op hoedanig, maar op het feit dat hij de dood sterven zou en dus de dood zou ingaan. En dat is het enige wat ik erover te zeggen heb. Het accent verschuift en het gebeurt natuurlijk veel meer. Kijk, als ik een ander voorbeeld geef, heeft hier helemaal niks mee te maken. Als je nou leest, hè, de bekende tekst neem ik dan maar voor het gemak. Handelingen 15. Daar staat in vers 15 van Handelingen 15. Hiermee stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven is. Na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David die vervallen is. Dan is de vraag, waar ligt dan de klemtoon? Dat is goed. Ja, de klemtoon ligt hier, op na deze. Zodat je moet lezen, hiermee stemmen overeen de woorden der profeten gelijkschrijvers. Na deze zal ik wederkeren. Dat klopt. Ben ik het mee eens. Maar de volgende vraag is, hoe weten we dat daar de klemtoon op ligt? Niks moeilijks hoor. Het is helemaal geen moeilijke vraag. Hoe weten we dat? Uit het voorgaande vers, uit vers 14. Want daar staat, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En pas daarna dus zou Israël hersteld worden, tot geloof komen enzovoorts. En omdat er staat eerst in vers 14, komt in vers 16 de klemtoon op na deze. Want vers 16 wordt geacht de verklaring te zijn van vers 14. Vers 14 zegt, eerst de heidenen, en dan zegt Jacobus, en daarmee stemmen overeen de woorden van de profeten. Die zeggen, na deze, dus pas later, daarna pas, zal ik wederkeren, enzovoort. Hè. Dus de klemtoon ligt op na deze in vers 16, en wij weten dat vanwege vers 14. Uit het verband. Nou, maar die uitspraak in vers 16 staat daar niet voor het eerst. Hij wordt namelijk geciteerd uit Amos 9. Hetzelfde als wat ik net zei over Johannes. Hè? De uitspraak in Johannes 18 staat daar niet voor het eerst. Hij is uit Johannes 12. Daar zou je hem moeten verklaren. Nou, deze uitspraak staat hier niet voor het eerst. Hij staat namelijk in Amos 9. Daar zou je hem dus moeten verklaren, waarna wij nu vragen. En waar ligt de klemtoon als het vers staat in Amos 9? En dan zie je het meteen, omdat blijkt dat het zelfs al niet letterlijk geciteerd is. Het is meteen verklarend geciteerd. Want in Amos 9 staat hij vanzelf, te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten, en ik zal haar reten vertuinen, wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen als in de dagen van ouds. Waar ligt in het vers de klemtoon? Nou, niet op te dien dagen, maar op dat het überhaupt gebeuren zal. Namelijk dat de vervallen hut van David weder opgericht zou worden enzovoorts. Hè? Amos 9 vers 11 en wat er verder volgt. En verder te dien dagen wil zeggen dat het ooit een keer zou gebeuren in de toekomst. Maar die uitspraak te dien dagen, die hier dus helemaal niet een belangrijke rol speelt, die wordt in Handelingen aangehaald en verklaard en daarmee versterkt. En dan wordt er gezegd na deze. En dan hangt het volle gewicht van het betoog aan in Handelingen. Na deze zal ik, en dat betekent, eerst komt er wat anders, namelijk de roeping van de gemeente uit de heidenen. Maar als je Amos 9 leest, zou je dat uit het vers niet halen. Omdat in het natuurlijke verband van Amos 9 het vers een andere strekking heeft. Nou, precies zo zit het dan in Johannes 12 en Johannes 18. Dat is niet toevallig hoor, want het punt is gewoon dat dit nou eenmaal een hele normale manier is van het omgaan met de taal. In andere omstandigheden krijgen andere dingen een nadruk. En zo is het hier ook. In Johannes 12 wordt de uitspraak gedaan. En dan gaat het over zijn verhoging. En dus staat er, dit zeide hij betekende hoedanige dood hij sterven zou. Gaat om de bijzondere aard van zijn dood. Maar, het neemt niet weg dat hij dus inderdaad gesproken heeft over dat hij zou sterven. En dat is opmerkelijk, omdat zelfs wanneer wij in de evangelie lezen dat de Heer zegt dat hij zou sterven, zelfs dan is het gewoonlijk nog zo dat hij dat niet ronduit in klare taal zei, maar in bedekte termen of in de vorm van typologie of wat dan ook. Omdat zijn dood, zijn sterven enzovoorts verborgen zou moeten blijven, want anders zouden ze hem niet gekruist hebben. Zodat achteraf we zeggen van, hey, hij zei daar iets over van hoedanige dood hij sterven zou. Maar wat merk ik wel, hij sprak dat hij zou sterven. En in die zin wordt het aangehaald in Johannes 18. En dat blijkt ook daaruit het verband. Want de bijzondere aard van zijn dood en het feit dat hij daaruit zou opstaan, is daar uiteraard totaal niet aan de orde. Dat blijkt ook op geen enkele manier uit het verband. Het enige wat ik er wel bij moet zeggen, dat is dat in Johannes 18, net als in Johannes 12, wel degelijk verwezen wordt naar wat er na die dood zou volgen. Maar het zit niet in die uitdrukking vast en daar gaat het me maar om. In Johannes 18 namelijk lees je daarna ook in vers 36... dat de Heer zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Ik weet nou niet waar de klemtoon moet leggen, hè? Deze wereld of deze wereld. Maar goed, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld waren, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik de Joden niet waren overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Ik leg meestal de nadruk op nu en niet. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Is het koninkrijk dan wel? Jawel, maar niet hier. Nu niet namelijk, later wel. Zodat ook hier in dit vers gesproken wordt over een verborgen koninkrijk. Let wel in vers 36, niet in vers 32. En hetzelfde geldt voor Johannes 12. Daar wordt gesproken over een verborgen koninkrijk. Let wel in vers 35 en 36. Maar niet in vers 33. Is dat duidelijk? Ik zou niet weten hoe ik het nog duidelijker zou moeten verklaren. Maar waar ik in het algemeen dan, dat wil ik dan wel toelichten, waar ik in het algemeen bezwaar tegen maak, is niet het verband tussen de drie dagen van de dood van de Heer Jezus en de tegenwoordige bedeling, want dat verband is zonneklaar. Als het Oude Testament spreekt over de drie dagen, zal ik dan maar zeggen, dan wordt daarbij duidelijk in het midden gelaten waar het precies over gaat. Dat wil zeggen, dat kan, zover ik weet altijd, maar het kan toegepast worden op de drie dagen tot aan de opstanding van de Heer. Het kan ook toegepast worden op de drie dagen als aanduiding van onze bedeling tot op de wederkomst van Christus. In beide gevallen eindigt het dus met de verschijning in heerlijkheid van de Heer hier op aarde. Zichtbaar, wel te verstaan. Want dat is verschijning. Dat verband is het dus wel degelijk. En ik blijf er ook bij, maar dat vertel ik ook al jaren, dat de dag van de Heer in de dood, in het graf, ook een uitbeelding is van onze bedeling. Van de Sabbat, van de rust namelijk. Van dat er niks gebeurt. Dat de geschiedenis als het ware stilstaat. Een dag die wordt overgeslagen. Een dag waar niks over te vertellen viel. Pas Sabbat. Zevende dag, rust, werk was gedaan, dat was de zes. Dat heeft toch nog met ons onderwerp te maken dan. Hè? Maar dat is het dan. Maar je kunt niet zeggen dat de Heer dood is in absolute termen. Dat is een volstrekte onmogelijkheid. En voor ons, in verband met ons, al helemaal niet. En zeker is het onjuist om te veronderstellen dat wij met hem dood zouden zijn. Want dan hebben we de heilshistorie ergens afgebroken op de verkeerde plek.
Wel staat erin altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende, ja. Omdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou openbaard worden. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterven vlees zou openbaard worden.
Ja. Zo dan. Ik zal proberen de draad weer op te pakken. Iets nauwkeuriger, ik zal proberen mijn draad weer op te pakken. Ik was namelijk terechtgekomen in Johannes 12, bij het vers 34 immers, waar de Heer sprak over dat hij van de aarde zou verhoogd worden. En toen kreeg hij als commentaar van zijn tijdgenoten, we hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. Uiteraard dus in de betekenis van hij blijft altijd. Anders dan is dit ook al niet te begrijpen. Dus ze hadden gehoord dat de Christus altijd zou blijven. En hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen, maar dat is dan dus de Christus, moet verhoogd worden. Als in der eeuwigheid zou betekend hebben voor een bepaalde tijd, dan zou de rest van de vraag niet gesteld worden. Want dan had men uit de wet gehoord dat de Messias zou komen voor een tijd. En als dan de Heer zegt, ik moet verhoogd worden, dan is er niks meer aan de hand, dan klopt dat. Dan komt hij een tijd en daarna zou je verhoogd moeten worden. Maar dat is niet de gedachte. De gedachte is weer uitdrukkelijk. Ze hadden gehoord dat de Christus zou blijven in der eeuwigheid en ze hebben daar kennelijk onder verstaan. Dat hij dus altijd zou blijven, zou ik niet weten waarom niet. En daarom hebben ze problemen met dat de Heer, die doorgaat voor de Zoon des Mensen, dus voor de Messias, dat de Heer zegt, ik moet verhoogd worden, in de betekenis dus dat hij niet zou blijven. Dat is de gedachtegang. Maar het aardige daarvan is natuurlijk dat de gedachte van dat de Messias altijd zal blijven volkomen terecht is, vooropgesteld dat ze het hier hebben over de Messias die zou komen in heerlijkheid. De verhoogde Christus, oftewel de Christus, de opgewekte Christus namelijk, want als die komt zou hij altijd blijven. De Messias die verlossing zou brengen. De beloofde Messias, de zoon van David, de zoon van God, of hoe je hem dan maar nog meer zou noemen. Die zou ook altijd blijven, maar zijn komst in vernedering zou veranderd worden. Dat wil zeggen, zo zou hij niet altijd blijven. Zijn eerste komst is namelijk een tijdelijke, die slechts bedoeld was ter voorbereiding. Ik probeer zo dicht mogelijk nu bij Bijbelse termen te blijven. Die bedoeld was ter voorbereiding van zijn wederkomst, oftewel ter voorbereiding van zijn opstanding. Want zo zit het dan. En we hebben dat hier eerder besproken, dat principe. Dat hebben we namelijk gedaan aan de hand van Malachi in de tijd, dat we hier besproken hebben. Want dan hebben we hopelijk gezien dat elke keer als er gesproken wordt over iets ter voorbereiding voor de komst van de Messias, dat elke keer dan gesproken wordt niet over Johannes de Doper of iets dergelijks, maar dat dan gesproken wordt over de Heer Jezus zelf in zijn vernedering. Dat is een vernedering hier op aarde. En dat zou zijn ter voorbereiding van zijn komst als echte Messias. En de Messias is per definitie dus de verhoogde. Degene die vernederd was, maar verhoogd geworden is. Daarmee zijn we terug bij waar we er straks even over spraken. Als de Messias per definitie degene is die verhoogd is, dan is dat ook weer het einde van een discussie. Want dat betekent inderdaad dat als Christus in onze harten woning gemaakt heeft, als Christus in ons is, en dat is de Messias, dan betekent het dat wij inderdaad deel hebben aan zijn verhoging. Maar dat staat natuurlijk ook gewoon in Colossense waarover over die dingen gesproken wordt. Waar staat dat Christus in ons is? De hoop, de heerlijkheid, enzovoorts. Nou, hoe dat ook zij, als in de Bijbel gesproken wordt over de mens, dan kan uiteindelijk slechts bedoeld zijn de mens enkelvoud en dus eventueel de zoon des mensen. Die mens die God in gedachten had toen hij sprak over laat ons mensen maken. Er is nog niemand die me in de reden gevallen is nu. Maar dat had natuurlijk gekund, want hij had kunnen zeggen, maar waarom staat het dan niet meervoud in Genesis 1? Laat ons mensen maken. Dat is weer zoiets anders dan te zeggen, maar waarom staat er ons in het meervoud? Want daar gaat meestal de discussie dan over. Maar de gedachte is natuurlijk dat de mensen die God in gedachten had, dat is Christus inclusief. Degene die door hem behouden zouden worden. En meer in het bijzonder, maar dat is een versmalling van het verhaal, meer in het bijzonder werd daarbij gedacht aan de gemeente. De zoon, namelijk de eersteling enzovoorts. Maar goed, dat is nu ons onderwerp niet. Maar het gaat erom dat als er gesproken wordt over een mens, zeg ik nu met opzet, een mens naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis, dan kan daarbij slechts gedacht worden, niet aan Adam, want dat was de goede man niet. Ik heb niks tegen hem, maar dat was hij niet. En dus kan er slechts gedacht worden aan de tweede Adam. En dat is niet mijn conclusie natuurlijk, want dat staat gewoon zo in het Nieuwe Testament, hè. In het Nieuwe Testament wordt dat gewoon uitgelegd, dat die mens slechts Christus is. Kijk, we krijgen weer te maken met het aloude principe van de verborgenheid, waarover zoveel te doen is. En dat is heel vervelend, want als we in de Bijbel die kwestie van die verborgenheid volgen, dan blijkt de verborgenheid te zijn die van 1 Timotheüs 3 vers 16, die is daar ook verbasterd in de tekst trouwens, daarom zoek ik hem even op. 1 Timotheüs 3 vers 16, hij kwam er straks net even voorbij. Maar niet lang genoeg om uitdrukkelijk te noemen met versverwijzing en al. Maar 1 Timotheüs 3 vers 16, waar staat, en buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. Is geopenbaard in het vlees, en dan stop ik eerst even om erop te wijzen dat ik het woordje God heb overgeslagen. En dat is omdat ik hem ook uitdrukkelijk doorgestreept heb. Want er staat er ten onrechte. Waarom weet ik niet, maar het staat er niet. Dus je moet hem gewoon overslaan. Er staat namelijk, buiten alle twijfel, de verborgenheid de godzaligheid is groot. Is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engel, is gepredikt onder de heiden, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Waarna de vraag is, wat is dat, de verborgenheid de godzaligheid? En dan is het antwoord, de getuigenis van Jezus is de geest de profetie. Nou, meer help ik niet, hè. Het antwoord is dus, dat gaat over de Heer Jezus. Hè? Is ook zo opgevat door de vertalers uiteraard, of door degene die het woordje God er ooit bij tussen gezet heeft. Al of niet bewust. Want zo is het natuurlijk wel, maar het staat er niet. Er staat, de verborgenheid der godzaligheid is groot. De verborgenheid der godzaligheid is geopenbaard in het vlees. De verborgenheid der godzaligheid is gerechtvaardigd in de geest. De verborgenheid der godzaligheid is gezien van de engelen. De verborgenheid der godzaligheid is gepredikt onder de heidenen. De verborgenheid der godzaligheid is geloofd in de wereld. En de verborgenheid der godzaligheid is opgenomen in heerlijkheid. En dan heb je het hele verhaal. Want het verhaal is, let u maar op waar het begint. Het is natuurlijk de geschiedenis van de Heer Jezus. Maar dan ook letterlijk de geschiedenis van de Heer Jezus. Namelijk, hij is geopenbaard in het vlees. Dat is Johannes 1, hè? In het begin was het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. En het hele vers is trouwens in overeenstemming met dit vers uit Johannes 1. Want daar staat, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En zo eindigt dit vers. Namelijk is opgenomen in heerlijkheid. Maar de geschiedenis, al wat ertussen staat, is de geschiedenis van de Heer Jezus. Die mens werd, die kwam uit de hemel, zal ik maar zeggen. Die vernederd werd, die naar beneden kwam. En die is opgenomen in heerlijkheid. Dat ook dit vers te maken heeft met de discussie die we zojuist gehad hebben, dat zal duidelijk zijn, maar daar ga ik nou niet meer verder op in. Waar ik nu wel verder op inga, is dat hij is geopenbaard in het vlees, dat is zijn menswording, is gerechtvaardigd in de geest, en dat is uiteraard zijn opstanding, is gezien van de engelen, dat spreekt over zijn verhoging, want hij is gezet boven de engelen. Dat is een heel hoofdstuk in de Bijbel wat dat uitgebreid bespreekt, Hebreeën 1, niet mis te verstaan. Wat hebben de engelen gezien? Nou, heel plastisch gezegd, ze hebben hem langs zien komen. Ja, je moet het niet al te letterlijk nemen, maar als je het letterlijk neemt, kun je het je wel goed voorstellen. Hij is namelijk gezet ver boven de engelen. Dus hij is gezien van de engelen. Hij is gepredikt onder de heidenen. Wat is gepredikt onder de heidenen? Die Heer die vernederd was en geopenbaard was in het vlees, maar die gezet is boven de engelen. Na zijn opstanding in hemelvaart. Die is gepredikt onder de heidenen. Want de val van Israël is geworden tot rijkdom der heidenen, tot rijkdom der wereld enzovoorts. Is gepredikt onder de heidenen. En dus verzamelt God zich uit de heidenen volk voor zijn naam. Johannes 5, of Handelingen 15. Dat verhaal is het. En dan is geloofd in de wereld. Dat is ook zo. Want wij zelf zijn daar een mooi voorbeeld van. Dat hoef ik dus niet verder toe te lichten. Wij zijn in de wereld en we hebben het geloofd. Dit. En hij is opgenomen in heerlijkheid. Niet hij zal opgenomen worden in heerlijkheid. Hij is opgenomen in heerlijkheid. Het is die Heer die eenmaal verscheen en verdween. Met dank aan het broederschap der van de notarissen in Nederland. Zo, hè? Heden verschenen en verdwenen zeggen die altijd. Maar dat doet er nou niet toe. Maar die uitdrukking die onthoud ik altijd. Hè? Hij verscheen en verdween. Ja, het is belachelijk, maar. Hij verscheen en verdween. En dat is precies de verborgenheid, want waar het om gaat is dat al wat er verder volgt, al wat er nu nog komt in verband met die Heer, dat is niet verborgenheid. Want al wat er verder volgt is precies dat wat in het Oude Testament gepredikt, geopenbaard is door de wet en de profeten enzovoorts. Namelijk dat de Messias zou komen, dat gaat in de toekomst gebeuren en hij zal ook altijd blijven. En als hij komt is zijn loon met hem. Dat is de toekomst, dat is niet de verborgenheid, het is nooit verborgen geweest. Dat is alleen zo successievelijk geopenbaard en opgeschreven, maar dat is niet de verborgenheid. Het is altijd gewoon gepredikt. De Messias zou komen en hij zou blijven. En als hij komt, ik zeg met opzet, als hij komt is zijn loon met hem. En als hij komt zullen ze zien wie ze doorstoken hebben enzovoort, maar dat is niet geheim. Maar wat verborgen was, was dat hij eerst zou komen uit de hemel, in het vlees, als mens in vernedering. Hij zou lijden en sterven, beschouw het maar als één geheel, maar het is een vaste uitdrukking. Hij zou sterven dus, en zijn sterven zou een eind maken uiteraard aan zijn lijden. Maar hij zou lijden en sterven en daarna uit de dood opstaan. Hij zou gepredikt worden in de wereld, niet in Israël staat er niet. Het is natuurlijk wel zo, maar het is meer dan dat. Hij zou gepredikt worden in de wereld, dat is veel meer dan Israël. Maar let erop dat Israël wordt overgeslagen in de gedachtegang. Dat is nou eenmaal zo in die eerste komst. Want in zijn toekomst, maar dat is geen verborgenheid, in de toekomst zou hij eerst komen in Israël en Israël zou hem geloven. En door Israël zou hij gepredikt worden aan de wereld enzovoorts. Er is niks verborgens aan het lezen, zo in klare taal van het Oude Testament. Alleen zijn er weer, en dat is wat ik net noemde, in bepaalde kringen zijn er weer die dan die dingen gaan vergeestelijken en die die letterlijke betekenis niet willen zien. Ik krijg het oude verhaal van mensen zeggen, ja, maar dat gaat over de kerk, dat gaat helemaal niet over Israël. En dan moet ik zeggen, ja, inderdaad, dat is inderdaad wel, maar dan heb ik al grote moeite. Inderdaad is het op de gemeente van toepassing. Jawel. Maar het is alleen maar zo omdat het eerst letterlijk op Israël van toepassing is. En diezelfde fout mogen wij niet maken, niet met het oude en met het nieuwe al helemaal niet, omdat het Nieuwe Testament helemaal geen verborgenheid heeft, maar integendeel, het is juist de openbaring van de verborgenheid. Dat is het wezen van het Nieuwe Testament. Ik bedoel dus de Nieuwtestamentische schriften. Ik heb bij andere gelegenheden, buiten elke discussie om, vaak genoeg naar voren gebracht, dat je de vraag kunt stellen, waarom dient dat het Nieuwe Testament? Waarom is dat? Waarom moet er ineens wat aan de Bijbel worden toegevoegd? Het enige antwoord is, omdat er in het Oude Testament dingen zijn die verborgen zijn. En het hele Nieuwe Testament is daarom openbaring van verborgene dingen. Wat is dat dan? Wel, dat die Messias die zou komen, eerst kwam in vernedering, wordt nu geopenbaard. Het is nou gebeurd, dus nou mag iedereen het weten. Want als men het van tevoren geweten had, zou het zo niet gegaan zijn. He? Maar nu het gebeurd is, is de boodschap van het Nieuwe Testament. En ik heb wel eens gezegd, het staat in alle boeken van het Nieuwe Testament. Dus allemaal het uitgangspunt, allemaal het onderwerp van alle boeken van het Nieuwe Testament, dat deze Jezus, die gij gekruist hebt, door God gesteld is tot Heer en tot Christus. Oftewel, het hele Nieuwe Testament, alle boeken van het Nieuwe Testament zijn rechtstreekse, niet maar een filosofie, zijn rechtstreekse commentaar en toelichtingen op Psalm 110 vers 1. Het is ook het meest geciteerde vers uit het Oude Testament in het Nieuwe. Psalm 110 vers 1. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal stellen tot een voetbank in uw voeten. En dat is het onderwerp van het Nieuwe Testament. Waar is de Heer? En wie is hij? Wel, het antwoord is, hij is aan de rechterhand Gods. En wie is hij? Hij is de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Dat is Nieuwtestamentische boodschap. En dat was wat in het oude verborgen was. En zodra, let maar op, zodra die boodschap van die verhoogde Christus zijn vervolg vindt in dat hij ook aan de wereld zichtbaar als de verheerlijkte zal verschijnen, dus zich als de verheerlijkte bekend zal maken, niet verheerlijkt zal worden, maar als zich als de verheerlijkte bekend zal maken, zodra dat gaat gebeuren, houdt het Nieuwe Testament op en doet niet anders meer dan verwijzen naar het Oude. Omdat dat allemaal in het Oude Testament staat. En ik heb het ook meer gezegd, ik weet niet of het hier was of waar dan ook, dus neemt u me niet kwalijk als ik nou weer herhaal. Maar het punt is dat elke keer als de Heer het woord richt tot zijn tijdgenoten, dan zegt hij niet, ik ben de Messias, of ik ben zus, of ik ben zo. En hij roept hen niet op om te geloven in wat hij zelf zegt. En als ze zeggen, u getuigt van uzelf, dan zegt hij, dat is niet waar, heb je niet goed geluisterd. Dat zeggen ze van elke spreker hoor, hij getuigt van zichzelf. Dat is niet waar. Hij doet het wel, maar dat is niet de inhoud van de boodschap. Dat komt mee, maar dat is niet de inhoud van de boodschap. Ze zeggen tegen hem, u getuigt van uzelf, dus is uw getuigenis niet waarachtig. Hij zegt, het is niet waar, wat ik getuig is wat God gezegd heeft. In het Oude Testament, wij spreken wat wij weten en wij getuigen wat wij gezien hebben. Alles wat de Heer doet is zeggen wat er in het Oude Testament allemaal staat. En hij legt het ze voor en zegt, doe er nou eens wat mee. Hij verklaart het niet eens, hij zegt niet eens wat het betekent. Enkele uitzondering dagen later overigens. Maar in het algemeen zegt hij niet wat het betekent. Hij vraagt het alleen. Wat staat er in de wet? En wat betekent dit dan? En waarom staat er dan zus? En wat doe je dan daarmee? En dan krijgen ze ruzie. En hij verbergt zich. Het is Oude Testament. Maar in het Oude Testament is de waarheid omtrent de dood en opstanding, dus de vernedering en verhoging van de Christus, verborgen. In het Oude Testament is alleen openbaar dat hij als de verheerlijkte zal verschijnen, de vijand aan zich zal onderwerpen en degene die in ballingschap zijn of in de gevangenis zijn zal verlossen, de blinden de ogen openen en wat dan ook. Maar tegelijkertijd wordt gesproken over iemand die zou komen om de weg van de Messias te bereiden. En in die uitspraken ligt de eerste komst van de Christus, van de Heer in vernedering dus, van de Heer Jezus, verborgen. En echt verborgen, omdat er dan staat, het is Johannes de Doper, of het is Elia, of het is, noem maar op, hè.
Hoe moet je dan het verwijt, of is het dan geen verwijt, dat weet ik dus niet nu, van Lucas 24 met de Emmausgangers ook van, als de Heer dat ook opstand en dragen we naar het
ogen, dat
worden we altijd.
Nou.
Is dat dan geen verwijt, is het dan
niet? Ja, jawel.
Uitleg.
Nou, het is beide. Ik sta even te bedenken, want ik heb er laatst ergens over gesproken, maar dan denk ik waar, hè? Waar heb ik wat gezegd? Maar laat ik u dan dit zeggen. Ook zeg ik dan maar gewoon zo uit de, voor de vuist weg. Ik geloof namelijk, omdat ik het meen in de Bijbel te lezen, moet je zien hoe voorzichtig ik me nou opstel. Ik geloof, omdat ik meen, dat meen in de Bijbel te lezen, dat de oud-testamentische profeten wel degelijk zich bewust waren, doe ik het langzaam nu, hè? Zich bewust waren van dat er dingen verborgen waren in de uitspraken die ze deden. Niet dat de dingen niet in voorkwamen, maar dat de dingen in verborgen waren. Dat is de enige verklaring voor het feit dat er staat in 1 Petrus 1, dat zij hun eigen profetieën onderzochten. Bekende tekst, dacht ik. Dus vers 10 en 11 van 1 Petrus 1, waar ze hun eigen profetieën onderzochten. Waarom doen ze dat? Omdat zij iets missen en ze veronderstellen dat het toch in hun profetieën staat. Anders zouden ze niet hoeven te onderzoeken. Ze hebben wat gemist, blijft een lacune, een gat in hun profetieën, iets wat ze niet weten, maar ze veronderstellen dat het toch in hun profetieën te vinden moeten zijn, daarom zoeken ze naar. Als ze niet van die gedachten waren, zouden ze er ook niet naar hoeven zoeken. Dan zouden ze gewoon zeggen, nou ja, dat weten we niet, dat is ons niet geopenbaard, dat is ons niet gegeven om dat te weten, want de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God of zo. He? En meer van dat soort dooddoeners. Maar die hadden ze niet, ze onderzochten hun profetieën. Nou, daar staat er dan in vers 11, vers 10, van welke zaligheid, welke zaligheid hebben, hebben ze onderzocht en ondervraagd? Onze zaligheid. Onze zaligheid. De zaligheid der zielen. Het einde uw geloofs. Vers 9. Maar goed, laat ik maar gewoon verder gaan. Vers 10. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Aan Petrus en de zijnen dus was die genade geschied. En de profeten hebben daarna gezocht in hun eigen profetieën. Wat zochten ze dan? Wel, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest die in hen was beduidde van Christus en tevoren getuigde het lijden op Christus of over Christus en de heerlijkheid daarna. Daar zochten ze naar, het lijden over Christus en de heerlijkheid daarna. Hebben zij ook gevonden wat ze zochten? Hoe de Christus van lijden tot heerlijkheid zou komen? Hebben ze dat gevonden, is de vraag. De vraag is eigenlijk, hoe verborgen was het?